Hoi en leuk dat je luistert naar de 9e podcast van Christen voor Israël. En zoals je van ons gewend bent, ook nu weer met een heleboel interessante nieuwtjes. We hebben het over de Holocaustherdenking in Nijkerk. Ik ga praten met Benjamin Philip van de organisatie Hineni in Jeruzalem. De beeldend kunstenaar Otto de Bruyne is druk bezig met het opbouwen van, nou ja, dat hoor je nog wel. En misschien wordt 2019 wel het jaar dat jij naar Israël gaat. Bij mij aan tafel is aangeschoven Benjamin Philip, wie kent hem niet, de directeur van Hineni in Jeruzalem. Benjamin, wat leuk dat je in Nederland bent.
Ja, ik ben hier inderdaad. De reden was niet zo vrolijk. Mijn vader is overleden, we hebben hem begraven op Joodse wijze. Maar dan toch ook in deze periode van rouw wil ik het goede doen en me bezighouden ook met positieve dingen. Zeker ook in de nagedachtenis van mijn vader. Dus ik ben blij dat ik ook hier nog even bij jullie ben.
Jij bent directeur van Hineni. Wat is eigenlijk jouw motivatie om Hineni op te richten? En misschien voor de mensen die Hineni niet kennen, dat je even uitlegt wat Hineni nou precies doet.
Ja, het is eigenlijk een heel lang verhaal. Om het kort te houden, was ik in Nederland een succesvol zakenman, maar toch niet helemaal happy. Ik miste een dieper doel in mijn leven. En uiteindelijk heeft dat toegeleid dat ik mijn bedrijf heb verkocht, dat ik in Israël terecht ben gekomen. En me daar ben in gaan zetten voor mijn medemens. En mijn bijdrage willen leveren aan Tikkun Olam, oftewel op zijn Nederlands gezegd, een stukje bijdragen aan een betere wereld. Liefdadigheid doen, in de hoop dat de eeuwige genadig zal zijn op de dag dat ik ook deze aarde verlaat en mij weer zie verenigd met mijn voorouders. Dus ik hou me dagelijks bezig met helpen van mensen die het minder goed hebben. Dat kan variëren zijn van Holocaust-overlevenden, slachtoffers van terreur of eigenlijk overleven van terreur. Mensen die tussen het wal en schip zijn geraakt voor allerlei andere redenen. Daarvoor hebben we ook dat humanitaire restaurant, waarin mensen vanuit alle lagen van de bevolking dagelijks een warme maaltijd kunnen eten en ook een maaltijd mee naar huis krijgen voor de avond. Ook voor Shabbat en feestdagen. We doen daar iedere dag ruim 300 maaltijden die we vers bereiden. Samen met ons team, maar ook met heel veel vrijwilligers.
Stel dat ik naar Israël wil gaan en vrijwilligerswerk wil doen bij Hineni. Wat doe je dan eigenlijk precies?
Het bestaat eigenlijk uit drie dingen. Schoonmaken, het bedienen van de mensen, voorverpakken van maaltijden. En ja, ook een stukje interactie toch ook wel. En dat is ook wel fijn voor de mensen die komen vrijwilligen. Dat ze ook op een of andere manier hun liefde kunnen tonen aan hun medemens.
En heb je nog criteria? Waar moeten mensen aan voldoen als ze bij jullie willen komen helpen?
Je moet natuurlijk wel gezond zijn. Maar daarnaast iedereen die zich fit voelt en op een of andere manier iets kan doen, is van harte welkom. Want gaan we ons niet alleen voor het vrijwilligerswerk, maar ook dat de mensen een keer een stukje ervaring hebben van, hoe ziet Israël er vanuit een andere kant uit? Dat ze de mensen eens mee kunnen maken, dat ze de mensen kunnen troosten eigenlijk door hun aanwezigheid.
Als je één herinnering bij jezelf zou moeten oproepen van iets wat je hebt meegemaakt, iets wat heel erg indruk op jou heeft gemaakt, wat zou dat dan zijn?
Nou, we hadden bijvoorbeeld de Libanonoorlog. Toen kwamen er een keer duizenden vluchtelingen uit het noorden naar onder andere Jeruzalem. De mensen zaten in parken, die zaten in parkeergarages met kinderen. Op de eerste dag van de oorlog zeg je, dat kan niet. Toen hebben we in overleg met onder andere Christen van Israël, hebben we een hotel gehuurd voor een maand lang. We hebben al die mensen van de straat gehaald. We hebben die daarin gestopt. We hebben ons centrum als een soort van opvangcentrum gemaakt. Totaal geen financieel plaatje gemaakt of wat dan ook. Maar ons gewoon gestort in het helpen van mensen. We plukten ze overal vandaan. We wisten ook niet hoe lang die oorlog zou duren. En we hebben een maand lang hebben al die mensen een onderdak gegeven, eten gegeven. En op vrijdagavond voor het eerst met al die mensen, van seculair tot religieus, meegenomen naar de westelijke tempelmuur, op z'n Hollands gezegd klaagmuur, voor ontvangen van de Shabbat. En we hebben toen de Shabbat samen gedaan. En dat was ook zoiets bijzonders. En het meest bijzondere van die Shabbat eigenlijk was, ik zat daar met wel 250 vluchtelingen uit het noorden van Israël. En we gingen met elkaar naar de muur toe. En toen kwamen we terug, toen gingen we eten in onze eetzaal. En toen had ik ook bij mij mensen van Christen of Israël. En toen zat Jaap de Vreugde naar mij. En ik zeg, Jaap, jij spreekt toch Hebreeuws? Hij zegt, ja. Ik zeg, wat denk jij ervan als jij deze mensen in het Hebreeuws toespreekt? Hij zei, ja, prima. En toen, tijdens het eten, nam Jaap het gesprek en ging deze mensen toespreken. als christenen uit Nederland in het Hebreeuws citeerden uit onze profeten om de mensen te bemoedigen. Die indruk was zo groot. De mensen waren zo stil dat daar deze christen uit een verre land hun in hun eigen taal toesprak en citeerde uit hun eigen Bijbel met woorden van hoop, maar ook vanuit profetisch perspectief, dat op de dag van vandaag de mensen zijn die daar nog over spreken. Dat die christen ons erop wijsde wie we waren en dat we onze hoop niet moesten verliezen. Dat was eigenlijk wel ook een van de hoogtepunten uit die periode die indruk maakte.
Dus ja, er is natuurlijk nog hulp nodig en mensen kunnen een financiële gift geven. Volgens mij 4 euro, hè? Dan sponsor je 1 maaltijd.
De maaltijd kost 4, 5 euro. Ja. We hebben natuurlijk ook speciale maaltijden met de feestdagen en zo. Dus de fondsen die zijn natuurlijk erg belangrijk. Maar we doen het werk vanuit ons hart, vanuit ons ziel. Ja. En ja, hopen dan dat de eeuwige daarin voorziet.
Ja. En als mensen vrijwilliger willen worden, dan kunnen ze een mailtje sturen naar jou?
Ja, kunnen ze een rustige mailtje sturen. Hineni, H-I-N-E-N-I. Apenstaatje netvision.net.il. Ze kunnen ook tijdens de vakanties een dagje meedraaien of 2-3 dagen. Dus het is niet zo dat mensen dan speciaal moeten komen voor vrijwilligerswerk. Maar wat veel belangrijker nog is, is eigenlijk mijn oproep naar al die Nederlanders. Dat als ze op vakantie zijn in Jeruzalem, om een keer bij ons te komen lunchen. Want als jullie bij ons komen lunchen, dan wordt onze eetzaal echt een restaurant en dan zijn we geen gaarkeuken meer. En jullie aanwezigheid haalt dan ook het stigma weg, want dan zien al die arme mensen die bij ons komen eten, die zien dan dat er ook mensen zijn die het goed hebben, maar ook bij ons komen eten. En dat maakt het echt een humanitair restaurant. En zoals Anne Frank altijd zei, je kan altijd iets geven, al is het maar een glimlach. En die glimlach in die eetzaal naar iemand die je totaal niet kent, dat spreekt meer dan 1000 woorden.
Je gaat er nog druk krijgen als al die toeristen komen bij jou in het restaurant.
Nou, maar dat is een goede drukte. Laat ze maar komen.
Benjamin komt op 12 maart weer naar Nederland om te spreken tijdens de Israël Thema Talks over het thema wat Joden en Christenen bindt. Aanmelden kan vanaf nu op onze website cvi.nl/thematalks. Benjamin werkt in Jeruzalem, maar hij woont in Ashdod, een stad op zo'n 20 kilometer afstand van de Gazastrook. Veel raketten die vanuit de Gazastrook worden afgeschoten op Israël komen terecht in Ashdod. Hoe dat voor Benjamin is, ga ik hem straks vragen. Maar eerst, heel veel mensen lopen jarenlang al rond met het idee, ik zou wel eens naar Israël willen. Ik zit hier naast Rita en die kan dat voor je regelen, toch Rita?
Dat klopt helemaal. We hebben ontzettend veel leuke reizen in de aanbieding. En ja, Israël moet je gewoon minimaal 1 keer in je leven gedaan hebben.
Nou, wat vind jij nou de belangrijkste punten die sowieso in een reis naar Israël aan bod zouden moeten komen? Of kan je dat niet zo zeggen?
Nou, er zijn natuurlijk heel veel dingen die de moeite waard zijn als je naar Israël gaat. In de eerste plaats, zeker als je christen bent, denk ik dat het land van de Bijbel is. Dus het voelt ook altijd een beetje als thuiskomen. Je kent plaatsen die genoemd worden in de Bijbel, denkt, oh ja, dat is daar. En de Bijbelverhalen gaan ontzettend voor je leven. Daarnaast is het natuurlijk een land met een ontzettend oude geschiedenis, een lange geschiedenis. Dus ja, ook de geschiedenis komt tot leven. Daarnaast vind ik het ook altijd heel bijzonder om te zien hoe het Joodse volk leeft en woont en zich ontwikkelt na alles wat er in de geschiedenis ook gebeurd is. Dat het een volk is dat ontzettend echt van het leven houdt. Dat straalt het land ook uit. Heerlijk eten, fantastisch mooie natuur, zee, strand.
Wat willen mensen nog meer, zou ik zeggen.
Absoluut, ja. Dus en nogmaals, ja, ik denk echt dat een reis naar Israël heel anders is dan naar Spanje of Frankrijk. Omdat het echt een reis met meerwaarde is, diepte in. En wat we bij onze reizen echt ook proberen te doen is om de contacten met de lokale bevolking te hebben. Dus we gaan op bezoek bij projecten die vaak door Christen voor Israël worden ondersteund. Waarbij mensen dus ook, nou ja, onze mensen die met ons meegaan zijn vaak heel betrokken bij ons werk. Die doneren daar vaak ook voor. Dan is het heel mooi om te zien waar jouw geld terechtkomt en hoe blij mensen daarmee zijn, maar ook hoe nodig het is. Ja. Dat vergroot ook weer de verbondenheid met het Joodse volk, dat toch ook het volk van God is en het volk wat we vanuit de Bijbel al hebben leren kennen.
Ja. Hey, en jij bent coördinator van de reizen van Christen voor Israël. Hoeveel reizen organiseren wij eigenlijk zo op een jaar?
Ja, dat verschilt een beetje per jaar, want we hebben eigenlijk 3 soorten reizen. We hebben de algemene reizen naar Israël, daar kan iedereen zich op inschrijven. Dat zijn er ongeveer 7 per jaar. Dan hebben we reizen voor jongeren, Israelity. Dat zijn er op dit moment 2 per jaar. Maar dat willen we eigenlijk ook gaan uitbreiden. Want ja, er zijn zoveel jongeren die graag naar Israël willen. Dan hebben we gemeentereizen. Wij noemen dat reizen op maat. Er zijn heel veel mensen die zeggen, nou weet je, ik wil graag naar Israël. Maar ik heb nog 20 gemeenteleden die dat ook willen. Dus laten we met elkaar gaan.
Dat doen jullie gewoon ook als Christen voor Israël?
Ja. Ook als families zeggen, we gaan met elkaar. Dat hoeft niet altijd een groep van minimaal 20 te zijn. Er zijn ook groepen van 10 mensen die zeggen, nou, ik ga met mijn gezin. Kunnen jullie ons faciliteren? Ik ga met 2 families. Ik ga met 30 gemeenteleden, met 50 gemeenteleden. Alles is mogelijk.
Maar we gaan niet alleen naar Israël, hè, dit jaar, toch, Rita?
Nee, dat klopt. We zijn ook heel actief in Oekraïne. Daar hebben we een heel team zelfs wat permanent voor ons werkt. En wat zij daar doen, is het bemoedigen van de Joodse gemeenschap daar, die vaak in diepe armoede leeft. Zo worden er onder andere voedselpakketten ingepakt, maar ook uitgedeeld. Je gaat bij de mensen langs. Je leert ook heel veel over de Holocaust die in Oekraïne heeft plaatsgevonden, want dat is ook echt afschuwelijk geweest. Het is echt een verdiepingsreis, maar ook echt een bemoedigingsreis. De mensen vinden het geweldig als je komt. Het is heel bijzonder om daar te zijn. Ik ben er zelf ook geweest om mee te helpen, om de mensen te ontmoeten, om gewoon liefde te geven aan de mensen, omdat ze ook daar steeds vaker weer alleen komen te staan. En het is geweldig om Koen en zijn team aan het werk te zien. Daar word je vanzelf heel enthousiast van.
Leuk. Nou, ik heb in ieder geval wel zin om naar Israël te gaan. Dus ik denk dat ik binnenkort maar eens op de website ga kijken.
Lijkt me heel goed. De eerste reis die is in april. Dus.
En is daar nog plek?
Ja. Wees er snel bij.
Oké, nou dat is het advies aan jullie allemaal. Wees er snel bij. Kijk eventjes op cvi.nl/reizen.
Ja, en als je dus echt zegt, nou ik wil graag naar Israël, maar ik wil niet met zo'n algemene reis, want ik heb al 20 mensen, of ik ga het proberen om ze bij elkaar te krijgen. Neem dan ook even contact op, want ook dit jaar hebben we al sowieso 10 reizen van gemeente of familie, groepen, vrienden die dat doen. Dus ook daar zijn we echt voor jullie bereid om alles te organiseren.
Nou mooi, succes met organiseren, Rita.
Dank je.
Er wordt, zoals je hoort, druk getimmerd en geboord. Want komende zaterdag moet het klaar zijn. Een prachtige schilderijen tentoonstelling van de beeldend kunstenaar en theoloog Otto de Bruyne. Otto, zaterdag gaat hier de tentoonstelling officieel van start. Morgen wordt die geopend. Geef mij eens 2 goede redenen waarom mensen naar deze tentoonstelling zouden moeten komen kijken.
Nou, ik denk dat je sowieso het Israël Center moet bezoeken. Dat is 1.
Maar daar ben ik het mee eens.
Alsjeblieft. En punt 2 is dat dit voor mij natuurlijk een prachtige baby is die hier geboren wordt. Dat is de visioenen van Zacharia die zo gaan over het herstel van Jeruzalem. Het herstel van Israël. En over de volken die daar naartoe komen. Dus dat is voor mij een geweldig 9 beelden over de Zacharia visioenen. En het is actueel omdat heel het leven van Jacob getoond wordt. Nou ja, die heet Israël. Dus nou ja, het zijn dus eigenlijk lichten in de nachten van Israël. Nou, dat is een fantastische tentoonstelling. Ja, ik ben natuurlijk heel erg enthousiast, dat begrijp je wel.
Ja. Nou was ik even benieuwd, want ik vind het persoonlijk, ik heb al even mogen rondlopen. Nog niet alles hangt, daar zijn we nog druk mee bezig. Ja. Maar hoeveel tijd steek je daar nou in? Want ik vind de schilderijen ontzettend mooi.
Ja, het is natuurlijk voor mij is naast het vele spreekwerk wat ik doe, en ik schrijf ook veel, is het dat je over een schilderij toch een week of 2 doet, maar dan niet iedere keer natuurlijk, maar af en toe een uurtje, een uurtje en een uurtje. Waarom? Omdat je anders fouten gaat maken. Je moet altijd afstand nemen en dan weer terugkomen. Dus ja, als je zegt, er hangen 9 schilderijen van Zacharia, dat is 2 maanden werk. Mm. En er hangen 12 schilderijen van het boek Openbaring. Dat is 12 keer 90 centimeter, geloof ik. Ja, dat is fantastisch. Heel beeld van 9,60 meter over het hele boek Openbaring. Dat is 4 maanden werk. Ja. 5 maanden, denk ik. Ja. Ja.
Wat is de boodschap die jij met deze tentoonstelling wil overbrengen aan de bezoekers?
De boodschap is de sprong die je moet maken in het visioen. Dat is dat de dromen die Zacharia heeft gehad en de droom van Jacob bij Bethel. Dat dromen en dat zien, wat je eigenlijk niet echt kan filmen of zien zoals het echt is, maar het is een godsvisioen waarin je verlangen krijgt naar het herstel. En genade vooral. Ik bedoel, als je Jacob ziet, die heeft er niks van gemaakt, zeg maar. En die krijgt ene keer op de andere keer krijgt hij genade. Nou, dat is Israël. En dat zie je ook bij Zacharia, na al die dingen van de ballingschap, genade. Dus hoop en genade in deze visioenen. Dat is voor mij eigenlijk, voor mezelf eigenlijk, kun je zeggen. Ja.
Morgen wordt de tentoonstelling geopend. Ben jij zenuwachtig?
Ja, totaal niet. Behalve dan dat we de boel nog moeten ophangen.
Het moet wel afkomen, ja.
Ja, ik vind het wel spannend. Dat vind ik spannend, dat het goed hangt. En ik ben er al van overtuigd dat het gewoon prachtig wordt.
Je hebt ook een boek geschreven, of tenminste geschilderd zou je kunnen zeggen, maar het is uitgegeven over deze werken.
Ja, dat heeft Christen voor Israël heeft een heel boek uitgegeven, waarin dus die beelden van Jacob, 17 stuks en 9 visioenen en nog 2 andere beelden, prachtig bij elkaar gebracht zijn met een aantal artikelen die ik geschreven heb erover. Tamelijk luchtig, moet ik zeggen. Dat is gewoon een beetje ook een beetje een vreugdeboek wat je op de koffietafel kan leggen. En dat is hier te verkrijgen.
Heb jij één schilderij in deze collectie waarvan je zegt van ja, die heeft een extra bijzondere betekenis voor mij? Of die vind ik het mooiste?
Nou, de eerste van de Zacharia-serie. Dit heet Brandende Liefde voor Jeruzalem. Vind ik de mooiste voor mezelf. En dan denk ik, ja, die zou ik zelf wel op willen hangen, weet je wel. Maar goed, hij hangt nu hier.
Ja. Hij hangt nu hier. Nou, dat is heel mooi. Dankjewel, Otto. Vanaf zaterdag tot 4 mei is de tentoonstelling te bezoeken in het Israëlcentrum Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk. Ik zou zeggen, kom allemaal. Maandag tot zaterdag zijn we geopend van 10 tot 4. Toegang is gratis en koffie is gratis. Ik loop even naar binnen bij Frank van Oort. Die is druk bezig met het organiseren van de Holocaustherdenking op 25 januari. Wat kan je me alvast vertellen, Frank?
Nou, dat het echt een hele bijzondere bijeenkomst wordt, omdat Rita Schwijbers uit Oekraïne komt. Die heeft wel een heel bijzonder verhaal wat je echt raakt.
Vertel eens een beetje.
Haar ouders zijn al meteen in het begin van de Holocaust omgekomen en ze heeft met haar broertje 3 jaar lang in het kamp gezeten. Nou, echt onder de meest barre, bizarre omstandigheden heeft ze het overleefd. En wat ik ook indrukwekkend vond, ik heb het in Oekraïne mogen zien, dan kan ze de kuil laten zien die al gegraven was, waar ze zelf in had moeten liggen. Dus,
Rita komt dus naar Nederland. Zij spreekt geen Nederlands, dus ze zal ongetwijfeld vertaald worden, toch?
Ja, we hebben een hele goede vertaler, Ria Verwoerd, die daar speciaal ook voor aanwezig zal zijn in het Nederlands. Dus dat is geen enkele belemmering om te komen.
En wat gaan we nog meer doen tijdens die bijeenkomst? Wat gaat er nog meer gebeuren?
Ja, we hebben echt prachtige muziek van Hans Schijven. Hans Schijven is al veel vaker naar Oekraïne geweest. En luistert vaak de herdenkingen op met zijn hobo of met zijn blokfluit. En ja, we moeten het helaas ook over Nederland hebben. Nederland heeft natuurlijk ook een Holocaust verleden. En Natasja van Wezel, die kon vertellen over wat het haar nou nog doet als kleinkind van Holocaust overlevende. En wat dat met haar generatie doet.
Als mensen willen komen naar de Holocaustherdenking, want het is vrijdag 25 januari om 1 uur 's middags. Wat moeten ze doen? Kunnen ze zo komen?
Het is fijn als je even opgeeft door een telefoontje naar Christen voor Israël te doen. Of je even op te geven via de website.
Oké. Nou, ik hoop dat er heel veel mensen gaan komen, want het is toch belangrijk om te herdenken. Hè?
Ja, weet je, ik denk dat dat zo wezenlijk is. En juist in onze tijd waar het antisemitisme weer toeneemt, moeten we er juist voor waken dat we vergeten zouden.
Tot slot, ik had het jullie al beloofd, weer terug naar Benjamin Philip. Benjamin, jij werkt dus voor Hineni in Jeruzalem, maar je woont in Ashdod, hè? Niet zo ver van de Gazastrook vandaan. Ja. Hoe is het eigenlijk om daar te wonen? Is het daar elke dag onrustig of valt het nu wel mee eigenlijk?
Nou ja, aan het laatste conflict zijn een merendeel van de raketten toch bij ons in Ashdod terechtgekomen. We waren echt het mikpunt, mede vanwege de haven. We hebben natuurlijk de grootste haven van Israël is daar. Het heeft meer dan 182 raketten op zich gekregen.
Kan je mij proberen te omschrijven? Want ik woon gewoon in Nederland. De meeste luisteraars van deze podcast wonen ook gewoon in Nederland. Wat gebeurt er met jou in je hoofd op het moment dat je hoort dat er een raket wordt afgeschoten of dat er een alarm is, wat gebeurt er dan? Je bent een Nederlander, je hebt in Rotterdam gewoond. Hier gebeurde dat niet in de tijd dat je hier woonde. Nu woon je eigenlijk in een andere wereld en daar gebeurt het wel. Kan je dat proberen te omschrijven?
Eerste reactie is, mijn kinderen, die moeten gelijk in veiligheid gebracht worden. Mijn schoonmoeder, die half blind is en in een rolstoel zit, moet uit het bed gehaald worden als het 's nachts gebeurt in de rolstoel en zo snel mogelijk naar de beveiligingskamer. En proberen dus iedereen zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. En dan hopen dat ik ze kan kalmeren, dat niemand in paniek raakt. Dat is de eerste gedachte.
Word je niet gek daarvan als je in zo'n situatie leeft? Hoe kan je normaal blijven?
Ik word er niet gek van. Maar dat komt ook omdat ik natuurlijk toch een tweede generatie Holocaust overlevende ben. En ik weet ook hoe mijn vader acht kampen heeft overleefd. Weet ook hoe mijn grootmoeder met haar kinderen aan het einde is gekomen. En ik verplaats me dan altijd in hun situatie. En denk ik van, nou, ik heb nog iets om voor te leven. Ik kan nog vluchten. Ik kan verschuilen. Mijn grootouders, mijn ooms en tantes die ik nooit heb gekend, hebben dat niet gekund. Dus ik voel me dan toch nog erg bevoorrecht dat ik in staat ben om mijn veiligheid enigszins in eigen handen te kunnen nemen door iets te ondernemen. Want mijn ouders, of mijn grootouders, die hadden dat helemaal niet. En 6 miljoen mensen hebben niets kunnen ondernemen en zijn zo de dood ingejaagd zonder ook maar een vorm van schuilen, bescherming of wat dan ook.
Je zegt, ik zou nog kunnen vluchten, maar je doet het niet. Je blijft in Ashdod wonen, zo dicht bij de Gaza-strook. Waarom ga je niet in Tel Aviv wonen of in Haifa bijvoorbeeld?
Nou, laten we het eindelijk duidelijk stellen. Het trekt steeds verder. Nu is het Ashdod. Voorheen was het Ashkelon. Daarvoor was het alleen nog Sederot. En Tel Aviv komt ook zo aan de beurt. Dus het is niet zo dat je zegt van, als ik in het ene gedeelte zit, dan ben ik veilig in het andere gedeelte niet. Maar ten tweede, ik vlucht niet. Dit is mijn land. Dit is het land wat de Eeuwige ons beloofd heeft. Dit is het land waar de Eeuwige ons heeft gezegd, zullen wij weer terugkomen. En in het profetisch perspectief geloof ik dan ook in de Eeuwige. Hij zegt, hier zullen de Joodse kinderen weer terugkomen. Ik ben een van die kinderen en dan vertrouw ik me op de Eeuwige.
Ja, we zijn alweer aan het eind gekomen van deze 9e podcast van Christen voor Israël. Ik hoop dat je het leuk vond om er naar te luisteren. Heb je vragen, heb je opmerkingen? Stuur ons een mailtje op podcast@cvi.nl. En ja, wie weet komen jouw ideeën in al een van onze volgende podcasts aan bod. Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.